Ook vandaag bent u weer hartelijk welkom bij deze aflevering van De Bijbel Door, gemaakt door Transworld Radio. Voor meer informatie kijkt u dan op onze website transworldradio.nl. In deze serie gaat u in 5 jaar tijd met ons de Bijbel door, van Genesis 1 tot en met het laatste vers in Openbaring 22. We zijn gebleven bij de regeringsperiode van koning Josia. Hij werd al jong koning over Juda en nam het volk mee terug naar de Heere. Onder zijn regering vindt er een geweldige geestelijke opleving plaats. Josia laat de tempel herstellen en dan wordt er een wetboek van God teruggevonden. Daarin staat welke oordelen de Heere zal voltrekken als de koning en het volk zich niet aan Gods wetten houden. Josia is diep onder de indruk als hij dit gehoord heeft. Hij realiseert zich hoe ver het volk van God is afgedwaald. En hij heeft echt berouw. Dat is een van de eerste dingen die nodig is voor een opwekking. Berouw is meer dan woorden. Het zet verkeerde dingen recht. Berouw leidt ertoe dat mensen een punt zetten achter verkeerde dingen en een nieuwe richting inslaan. En bij een geestelijke opleving is dit enorm belangrijk. Het gaat er niet alleen om dat het woord van God opnieuw wordt gelezen, maar ook dat mensen weer gaan leven zoals de Heere dat in de Bijbel zegt. Dat zien we ook bij koning Josia. Hij neemt een aantal concrete maatregelen waarmee hij het land zuivert van dingen die tegen de wet ingaan. En hoewel het oordeel over Juda zeker zal komen, ziet God ook de verootmoediging van Josia. En om de houding van de koning wordt het oordeel uitgesteld. Dan onderneemt Josia actie. Hij roept jong en oud bij de tempel van de Heere bij elkaar. Daar sluit hij een verbond, samen met het volk, om de Heere met hart en ziel te volgen. En vervolgens gaat hij aan de slag. Josia maakt het land vrij van de afgoderij, zelfs tot in het 10-stammenrijk. Als hij terugkomt in Jeruzalem, wordt het Pascha gevierd, dat sinds de tijd van de Richters niet meer gevierd was. Een van de grootste bevrijdingsfeesten had Israël gewoon achterwege gelaten. Maar in deze periode, waarin ze zich losmaken van de afgoderij en van alle zonden, is het een mooi moment om het feest van de Heere te vieren. We lezen vandaag het laatste deel uit het boek Koningen.
In de vorige uitzending hebben we gelezen dat de geschiedenis van Josia wordt afgerond met de mededeling dat de rest van wat Josia heeft gezegd en gedaan, beschreven is in de kronieken van de koningen van Juda. Daarna volgt het verslag van zijn overlijden. Dit gebeurt als farao Necho II optrekt naar de Eufraat, om de Assyriërs bij te staan. 2 Koningen 23 vers 29. In die tijd trok koning Necho van Egypte op tegen de koning van Assyrië, bij de Eufraat. Koning Josia wilde hem tegenhouden, maar koning Necho doodde Josia bij Megiddo, zodra hij hem zag. Het Assyrische Rijk verzwakte steeds meer. De Egyptenaren besloten de Assyriërs te gaan steunen, omdat het gevaar dreigde dat geheel Mesopotamië in handen zou komen van Nieuw-Babylonië. Een aantal Bijbelvertalingen, ook het boek, vertalen ten onrechte dat Egypte tegen Assyrië optrok. Maar een verzwakt Assyrië vormt geen bedreiging voor Egypte en schept de mogelijkheid om gebied te verwerven in Israël en Syrië. Sinds 616 voor Christus was er daarom in Karkemis een Egyptisch garnizoen. Megiddo moet een militair steunpunt zijn geweest op de weg daar naartoe. De Babyloniërs en de Meden namen eind 610 voor Christus Haran in. In 609 voor Christus trok Necho de II naar Karkemis om de Assyriërs bij te staan. De vlucht van de Egyptische troepen uit het veroverde Haran zal invloed gehad hebben op het besluit van Josia om het Egyptische leger, dat door de kustvlakken trok op weg naar Mesopotamië, tegen te houden. Josia vreesde mogelijk dat een overwinning van de Egyptenaren en Assyriërs op de Babyloniërs tot gevolg kan hebben dat Juda onderworpen wordt aan Egypte. Josia legerde zijn troepen waarschijnlijk in een smalle pas die de kustvlakte verbindt met de vlakte van Jisrael. dicht bij Megiddo. Necho wilde niet strijden tegen Josia en riep Josia op zijn verzet te staken, maar Josia bindt toch de strijd aan. 2 Kronieken 35 maakt duidelijk dat de keuze van Josia om op te trekken fout was. Die verklaring ontbreekt hier in 2 Koningen 23, waardoor het levenseinde van Josia anders is dan de lezer op grond van zijn vrome levenswandel vermoedt. De slag bij Megiddo vond plaats in het jaar 609 voor Christus, want volgens een Babylonische kroniek trok het Egyptische leger in dat jaar de Eufraat over. Josia had thuis moeten blijven en had zich afzijdig moeten houden. Het gevolg was dat hij werd gedood bij Megiddo. Het is dezelfde plaats waar de grote en laatste eindstrijd zal plaatsvinden, waarover we lezen in Openbaring 16. De plaats die in het Hebreeuws Harmageddon heet. Toen Josia door farao Necho was gedood, brachten zijn officieren zijn lijk met een wagen van Megiddo naar Jeruzalem en begroeven hem op de plaats die hij zelf had uitgekozen. De inwoners van Juda salfden zijn zoon Joachas tot nieuwe koning. De beschrijving van Josia verschaft ons een beeld van een koning die zich van andere koningen onderscheidde door zijn geloof en vertrouwen op de Heere. In die zin had hij veel weg van een nieuwe David. En is het mogelijk dat zijn optreden de hoop op bekering en herstel onder de Israëlieten levend heeft gehouden? Ondanks zijn bijzondere toewijding aan de Heere is Josia niet in staat gebleken de verschrikkingen van de Babylonische ballingschap af te wenden. Wel toont zijn levensvoorbeeld dat bekering zelfs in de donkerste tijden mogelijk is, en dat de Heere bijzondere genade geeft aan een man als Josia door het oordeel niet tijdens zijn leven te laten plaatsvinden. Na Josia staan er geen rechtvaardige koningen meer op, en de 23 jaar die nu nog volgen worden gekenmerkt door zonde en oordeel. 2 Koningen 23 vers 31 tot en met 33. Bij de troonsbestijging was Joachas 23 jaar en zijn bewind in Jeruzalem duurde slechts 3 maanden. Zijn moeder heette Gamutal en was een dochter van Jirmeja uit Libna. Hij voerde een goddeloos bewind, evenals zijn voorgangers. Farao Necho sloot hem op in de stad Ribla in de streek Hamat om te voorkomen dat hij in Jeruzalem aan de macht kwam. Hij eiste van Juda een belasting van 3000 kilo zilver en 30 kilo goud. Joachas doet wat kwaad is in de ogen van de Heere. Hij wordt door farao Necho opgesloten in de stad Ribla en Juda moet hoge belastingen aan Egypte betalen. De plaats Ribla bevindt zich 11 kilometer ten zuiden van Kades, aan de oostelijke oever van de rivier de Orontes. De plaats was het hoofdkwartier van farao Necho II tijdens zijn expeditie naar het noorden. Later werd de plaats het hoofdkwartier van Nebukadnezar tijdens zijn derde expeditie naar Jeruzalem. Hamat is een stad in de nabijheid van het huidige Hama in Syrië. De profeet Jeremia spreekt over Salem, de zoon van Josia, die in ballingschap zal sterven. Salem moet een eigen naam zijn geweest en Joachas zijn troonnaam. Volgens 1 Kronieken 3 waren de zonen van Josia Johanan, Joachim, Sedekia en Salem. Dit betekent dat het volk eerst de vierde zoon koning gemaakt heeft. Later maakte farao Necho de tweede zoon Joachim koning. Mogelijk dat hun houding tegenover Egypte daarbij bepalend was. 2 Koningen 23 vers 34. Daarna koos de Egyptische koning Eliakim een andere zoon van Josia uit om in Jeruzalem als koning te regeren en veranderde diens naam in Joachim. Koning Joachas werd meegenomen naar Egypte, waar hij enige tijd later stierf. De farao stelt Eliakim, een andere zoon van Josia, aan in plaats van zijn vader. Daarmee blijkt dat farao Necho het koningschap van Joachas niet erkent en Eliakim beschouwt als opvolger van Josia. Vervolgens verandert Eliakim, of de farao, zijn naam in Joachim. Het is vanuit de Hebreeuwse grondtekst niet duidelijk wie het onderwerp van de zin is. Verandert de farao de naam of doet Eliakim het zelf? Vermoedelijk mocht Eliakim het zelf doen, omdat de nieuwe naam typisch Joods is. Maar bekrachtigde de farao deze nieuwe naam als troonnaam? Necho neemt vervolgens Joachas mee naar Egypte, waar de voormalige koning van Juda sterft. Ook het bewind van Joachim is goddeloos, net als dat van zijn voorgangers. 2 Koningen 24 vers 1. Tijdens de regering van koning Joachim viel koning Nebukadnezar van Babel Jeruzalem aan. Joachim werd overwonnen en diende Nebukadnezar 3 jaar, maar kwam toen in opstand. In het voorgaande is vermeld dat farao Necho de macht overdraagt van Joachas naar zijn broer Joachim. Deze Joachim moet een flink bedrag aan zilver en goud betalen als belasting. De nieuwe koning van Juda belast elke inwoner van het land om bij te dragen in de betaling van het opgelegde bedrag. Uit de introductie van zijn leeftijd blijkt dat hij een oudere broer is van de inmiddels afgezette Joachas. Hij regeert 11 jaar in Jeruzalem. We lazen al dat ook hij een goddeloze koning is. Zijn kwaadwilligheid blijkt uit de genoemde verplichte belasting voor alle burgers en komt uitvoerig aan de orde in het Bijbelboek Jeremia. Daar worden sociale en godsdienstige zonden genoemd. Vooral het stuk snijden en verbranden van de boekrol van Jeremia tonen de houding van deze koning. Als belangrijke gebeurtenis wordt hier gemeld dat gedurende zijn regering de Babylonische koning Nebukadnezar optrekt tegen Juda en dat Joachim zijn dienaar wordt. De gebeurtenissen zijn verbonden met de slag bij Karkemis in 605 voor Christus. Tijdens deze veldslag verslaat Nebukadnezar, die op dat moment alleen kroonprins en legeraanvoerder was, het Egyptische leger. En daarmee neemt Babel het overwicht in het Midden-Oosten over. Rond deze tijd zal Nebukadnezar Jeruzalem aan zich hebben onderworpen en Juda tot een vazal van Babel hebben gemaakt. Na de dood van zijn vader trekt Nebukadnezar naar de residentie om de troon voor zich op te eisen. Maar na 3 jaar komt Joachim in opstand. 2 Koningen 24 vers 2 tot en met 4. De Heere stuurde benden, Galdeën, Syriërs, Moabieten en Ammonieten op Juda af, om het land te verwoesten, precies zoals hij waarschuwend door zijn profeten had laten meedelen. Het is duidelijk, deze ramp over Juda kwam in overeenstemming met wat de Heere had gezegd. Hij had besloten Juda voor zijn ogen weg te vagen, om de vele zonden van Manasse, die in Jeruzalem onschuldig bloed had laten vloeien. De Heere wilde dat niet vergeven. Het is waarschijnlijk dat we hier te maken hebben met troepen die door Nebukadnezar zijn ingehuurd om Juda aan te vallen. Het doel van de Heere is hierbij dat het land wordt vernietigd. Dit doel is in overeenstemming met het woord van de profeten. In het bijzonder wordt gesproken over het oordeel tegen Manasse. Vanwege alle slechte dingen die Manasse heeft gedaan, zal Juda worden verwijderd. Om zijn oordeel uit te voeren maakt de Heere gebruik van troepen uit heidense landen. Achter deze mededeling ligt de overtuiging dat de God van Israël alle volken in zijn handen heeft en dat ook zij uiteindelijk doen wat hij wil. De zonde van Manasse die speciaal wordt genoemd is het vergieten van onschuldig bloed, een misdaad die de Heere niet wil vergeven. 2 Koningen 24 vers 5 tot en met 9. De rest van de levensgeschiedenis van Joachim is te lezen in de kronieken van de koningen van Juda. Na zijn dood werd zijn zoon Joachim koning van Juda. De Egyptische farao liet zich na die tijd buiten zijn grenzen nooit meer zien, want de koning van Babel had het hele gebied veroverd dat Egypte had toebehoord, van de Nijl tot aan de Eufraat. Joachim, de nieuwe koning van Juda, was 18 jaar oud bij zijn troonsbestijging. Zijn bewind in Jeruzalem duurde slechts 3 maanden. Nehushta, een dochter van Elnathan uit Jeruzalem, was zijn moeder. Zijn bewind was goddeloos, net als van zijn vader. In vers 1 hebben we gelezen dat Juda in opstand was gekomen tegen Nebukadnezar. Daarom trekken zijn troepen nu op, tijdens de regering van Jojachin, tegen Jeruzalem en belegeren de stad. 2 Koningen 24 vers 11 tot en met 19. Nebukadnezar kwam na het begin van het beleg zelf naar Jeruzalem en koning Jojachin. Al zijn dienaren en de koningin moeder gaven zich aan hem over. Jojachin werd gevangen genomen in het 8e jaar van Nebukadnezars bewind. De Babyloniërs haalden alle schatten uit de tempel en het koninklijk paleis en namen alles mee naar Babel, ook al het goud dat koning Salomo, op bevel van de Heere, in de tempel had aangebracht, haalden ze weg. Koning Nebukadnezar maakte 10.000 inwoners van Jeruzalem tot gijzelaar, met alle prinsen, de beste soldaten, timmerlieden en smeden. Zo bleven slechts de armsten in het land achter. Nebukadnezar nam koning Jojachin, zijn vrouwen en dienaren en de koningin moeder mee naar Babel. Tevens nam hij 7.000 strijdbare mannen en 1.000 timmerlieden en smeden mee. Alle 8.000 waren sterk en geschikt om te vechten in oorlogstijd. Als nieuwe koning voor het achtergebleven volk wees Nebukadnezar koning Jojachins oom Matanja aan, en hij veranderde diens naam in Zedekia. Bij zijn troonsbestijging was Zedekia 21 jaar. Zijn bewind in Jeruzalem duurde 11 jaar. Zijn moeder heette Gamutal en was een dochter van Jirmeja uit Libna. Hij voerde een goddeloos bewind, net als Jojakim. Zo gebeurde het, door de toorn van de Heere, dat de inwoners van Jeruzalem en het land Juda werden weggevoerd. Koning Zedekia kwam echter in opstand tegen de koning van Babel. Nebukadnezar voert hout, metaalbewerkers en smeden mee, wat betekent dat er geen productie van wapens meer kan plaatsvinden. Aangezien ook alle hoge militairen worden weggevoerd, is het land ontdaan van zijn militaire slachtkracht. Hij verandert zijn naam in Zedekia, dat betekent, mijn gerechtigheid is de Heere. Narigheid kan iets in een mens veranderen, het kan verzachten of verharden. Het kan naar de Heere toevoeren of van hem wegdrijven. Het is als was of als klei in de zon. De zon maakt de was zachter, maar klei hard. Moeite en verdriet zal de een verharden en een ander zachter maken en open voor de Heere. Koning Zedekia kwam in opstand tegen de koning van Babel. 2 Koningen 25 vers 1 tot en met 3. Koning Nebukadnezar antwoordde daarop door zijn hele leger te mobiliseren en Jeruzalem opnieuw te belegeren. Hij bereikte de stad op de 10e dag van de 10e maand van het 9e regeringsjaar van koning Zedekia van Juda. Het beleg duurde bijna 2 jaar. Toen raakte het laatste voedsel in de stad op. Het begin van het einde werd al aangekondigd in 2 Koningen 24. Met de mededeling dat Zedekia in opstand kwam tegen koning Nebukadnezar. Het antwoord van Nebukadnezar is een nieuw beleg van Jeruzalem. Een langdurige gebeurtenis die uitloopt op de vernietiging van de tempel en het land, als ook op de wegvoering van de Judeërs. In 2 Koningen 25 vinden we een nauwkeurige tijdsbepaling van de aankomst van het Babylonische leger. De 10e maand valt rond januari en februari, wat betekent dat hij in een wintermaand komt. Dat is ongebruikelijk en geeft aan dat Nebukadnezar de zaak ernstig opneemt. Hij wil zeker voorkomen dat Zedekia een bondgenootschap aangaat met de ambitieuze farao Gofra van Egypte. Volgens Jeremia 37 trok een Egyptisch leger op om de bondgenoot Juda te helpen. Maar dit leger trok zich terug toen het Babylonische leger bij Jeruzalem arriveerde. 2 Koningen 25 vers 4 tot en met 7. In de nacht van de 9e dag van de 4e maand maakten de belegeraars een gat in de stadsmuur. Toen de koning en zijn soldaten dat zagen, vluchtten zij de vlakte op door een poort tussen de dubbele stadsmuren bij de tuin van de koning. De Babyloniërs zetten de achtervolging in en kregen hem op de vlakte van Jericho te pakken. Daar werden zijn troepen volledig uit elkaar geslagen. Hij werd naar Ribla gebracht, waar de koning van Babel hem verhoorde en daarna veroordeelde. Hij werd gedwongen toe te kijken hoe zijn zonen voor zijn ogen werden afgeslacht. Daarna werden zijn ogen uitgestoken, kreeg hij koperen boeien om en werd weggevoerd naar Babel. Jeremia 52 vers 10 vermeldt dat de Babyloniërs ook de bewindslieden van Juda voor de ogen van Sedekia hebben gedood. Volgens de rabbijnse uitleg verklaart de blindheid van Sedekia dat hij Babel niet ziet, terwijl hij er wel komt. Een vervulling van het woord van de Heere uit Ezechiël 12 vers 13. Jeremia 52 vers 11 voegt nog toe dat Sedekia de rest van zijn leven in de gevangenis werd opgesloten, dat wil zeggen tot de dag van zijn dood. 2 Koningen 25 vers 8 tot en met 15. Nebuzaradan, het hoofd van de koninklijke lijfwacht, kwam op de zevende dag van de vijfde maand van het 19e regeringsjaar van koning Nebukadnezar vanuit Babel in Jeruzalem aan. Hij brandde de tempel plat, evenals het koninklijk paleis en alle andere huizen die nog iets betekenden. Daarna zorgde hij ervoor dat het Babylonische leger de stadsmuren van Jeruzalem met de grond gelijk maakte. De overgebleven inwoners van de stad en de Joodse overlopers, die de koning van Babel trouw hadden gezworen, werden als ballingen naar Babel meegevoerd. De allerarmsten werden echter achtergelaten om nog voor de wijngaarden en akkers te zorgen. De Babyloniërs sloopten de koperen pilaren van de tempel en het grote koperen vat met de bijbehorende kleinere vaten en namen al het koper mee naar Babel. Hetzelfde deden zij met de potten, de scheppen, de messen, de schalen en al het koperen gereedschap dat werd gebruikt voor het offeren. De gouden en zilveren schalen en al het andere goud en zilver werd onder toezicht van het hoofd van de lijfwacht meegenomen. De Babyloniërs namen alles wat van waarde was mee. Ook de tempel werd leeggehaald en daarna met vuur verbrand. In het Bijbelboek Daniël is te lezen dat de vaten van de tempel in Babel werden opgeborgen en weer tevoorschijn gehaald toen Belsazar een groot feestmaal hield. Jeruzalem werd totaal verwoest, platgebrand en als een puinhoop achtergelaten. De stad Jeruzalem werd ongeveer 27 keer verwoest. Iedere keer werd de stad weer opgebouwd op de puinhopen van de verwoesting die eraan vooraf ging. De stad Jeruzalem, waar eens de Heer Jezus leefde en rondliep, is begraven onder meters puin. In de versen 16 en 17 volgt een mededeling over de twee zuilen en de koperen vaten uit de tempel. Het gewicht was niet vast te stellen, omdat ze veel te zwaar waren. 2 Koningen 25 vers 18. Ook nam Nebuzaradan de opperpriester Seraja, zijn helper Sefanja en 3 tempelwachters als gevangenen mee naar Babel. Ook in vers 19 tot en met 21 lezen we over personen die worden gevangen genomen en weggevoerd. Naast de aanwezige beambten uit het paleis worden er ook 60 boeren, of mannen die een belangrijke positie hebben, meegenomen. In Ribla worden deze mannen te dood gebracht. Zo werden de inwoners van Juda als gevangenen uit het land weggevoerd. 2 Koningen 25 vers 22 tot en met 26. Koning Nebukadnezar benoemde Gedalia, de zoon van Achikam en kleinzoon van Safan, tot bestuurder over de mensen die in Juda achterbleven. Toen dat bekend werd onder de overgeblevene Israëlitische officieren en soldaten, sloten zij zich in Mispa bij hem aan. Gedalia bezwoer hun dat zij niets te vrezen hadden en dat, als ze in het land zouden blijven en zich onderwierpen aan de Babyloniërs, zij een goed leven zouden hebben. Maar in de zevende maand ging Jismaël, de zoon van Netanja, de kleinzoon van Elisama en van koninklijke bloede, met 10 mannen naar Mispa en doodde Gedalia en zijn dienaren, zowel de Joden als de Babyloniërs. Daarna vluchtten de mannen van Juda, jong en oud, en de leiders van het verzet naar Egypte, want ze waren bang voor Babylonische wraakacties. In Jeremia 43 staat dat Jeremia onder dwang is meegenomen naar Egypte. Nadat hij duidelijk namens de Heere had gezegd dat ze niet naar Egypte moesten gaan. 2 Koningen 25 vers 27 tot en met 30. Koning Jojachin werd uit de gevangenis vrijgelaten op de 27e dag van de laatste maand van het 37e jaar van zijn gevangenschap. Dat gebeurde in het eerste regeringsjaar van koning Ewil-Merodach van Babel. Hij behandelde Jojachin goed en zelfs beter dan alle andere koningen die in Babel gevangen zaten. Jojachin mocht zelfs zijn eigen kleren dragen en de rest van zijn leven at hij regelmatig samen met de koning. De koning gaf hem tevens een toelage als levensonderhoud voor de rest van zijn leven. Na al het negatieve eindigt het Bijbelboek Koningen met een positieve mededeling. De één na laatste koning, Jojachin, wordt gratie verleend, wellicht ter gelegenheid van de troonsbestijging van koning Ewil-Merodach van Babel. De reden voor de verleende gratie wordt niet vermeld. Het maakt duidelijk dat de Heere het huis van David niet loslaat. De Heere gaat met Jojachin verder. Dat is te lezen in 2 Kronieken 36, maar dat moet nog even wachten. Via Jojachin loopt de lijn van David naar Zerubabel. Uit hem komt uiteindelijk de Messias voort. In de volgende uitzending maken we een begin met het Bijbelboek Romeinen uit het Nieuwe Testament. Daarna komt het Bijbelboek Kronieken aan de beurt.
U heeft geluisterd naar De Bijbel Door, in het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in 5 jaar tijd de hele Bijbel doorgaan. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren kunt u bellen op 0342-478432. 0342-478432. Ook kunt u een e-mail sturen naar debijbeldoor@transworldradio.nl. En natuurlijk kunt u ook via de post ons bereiken. TWR, postbus 371, postcode 3770, AJ in Barneveld. Dit programma werd gepresenteerd door Cor Weda en Ike André. Techniek was in handen van Odin van Voerkom. En wij allemaal bedanken u voor het luisteren. Graag tot de volgende keer.